onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 107 en daarvan de verzen 1, 6 en 9. Psalm 107, de verzen 1, 6 en 9.
Yeah.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek Prediker, daarvan het vierde hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Prediker 4. Daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, er waren de tranen der verdrukten en degene die geen trooster hadden, en aan de zijde hunner verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Dies prees ik de doden die alreeds gestorven waren boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beide die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiedt. En verder zag ik al de arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het de mens nijdt van zijn naaste aanbrengt. En dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. De zot vouwt zijn handen tezamen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol met rust is beter dan beide vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Ik wendde mij wederom en ik zag een ijdelheid onder de zon. Daar is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, nog broeder, nochtans is ook van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom en hij zegt niet, voor wien arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede. Dit is ook ijdelheid en het is een moeilijke bezigheid. Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op, maar wee de ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook indien twee te samen liggen, zo hebben zij warmte, maar hoe zou één alleen warm worden? En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Beter is een arm en wijs jongeling dan een oud en een zot koning die niet weet van meer vermaand te worden. Want één komt uit het gevangenhuis om koning te zijn, daar ook één die in zijn koninkrijk geboren is verarmd. Ik zag al de levenden wandelende onder de zon, met de jongeling, de tweede die in dienstplaats staan zal. Er is geen einde van al het volk en van alle die voor hem geweest zijn. De nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden, gewisselijk. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Bewaar uw voet als gij ten huize Gods ingaat en zijt liever nabij om te horen dan om der zotte slachtoffer te geven, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, andermaal deze dag zijn wij bijeenvergaderd om uw aangezicht te zoeken. Want gij zegt, zoek mijn aangezicht geduriglijk. Heere, wat is dat dan mogelijk als we die geest der gebeden moeten missen? Want het is alleen door die geest der gebeden, door die geest der genade en der gebeden, dat wij tot u naderen, alleen in en door Jezus Christus, die ons de weg geopend heeft tot de Vader. O Heere, dat wat van u zouden verwachten in het spreken en in het luisteren. Want daar komt het toch op aan. Het is alles uit u, door u en tot u. Het is alles van u afhankelijk. De prediking van het evangelie. Hoe zijn we daarin afhankelijk? Hoe zijn we daaronder gesteld, o Heere? Gij mocht het ons doen verstaan. Gij mocht ons de woorden van de zaligheid doen verstaan. Gij mocht het geven dat het ingang mocht vinden in onze harten. Gij mocht geven dat het toegepast mocht worden. O Heere, mocht Gij er daar zelf plaats voor maken. Daar er van ons, bij ons van nature geen plaats is. Mocht Gij geven die goede strijders geloofs. Want dan zullen we ook in vrede ontslapen, dan zullen we ook uw naam erkennen en uw naam beminnen, uw dienst beminnen en uw woord beminnen. O lieve Heere, dat we toch de wereld een scheidbrief zouden geven. Maar Gij geeft geen scheidbrief aan uw kinderen, ook als ze verkeerde wegen opgaan, ook als ze hun eigen denken voorop stellen. O lieve Heere, mochten we ermee in de schuld komen, want we zijn van nature, maar ook na ontvangen genade, maar een sta in de weg. En dat we die Petrus mochten inleven, die u wel kon voorschrijven hoe het moest gaan. Maar Gij zegt, ga achter mij, Satanus, want Gij verzint niet de dingen die God zijt, die God zijn, maar die der mensen zijn. O Heere, mochten we dan onder uw woord onderwezen worden. Mocht Gij daarin meekomen, Heere. Het is anders zo leeg, het is anders zo vruchteloos. Daar uw woord toch met de bediening des geestes alleen krachtig werkt. Heere, dat we eens aangeraakt mochten worden, maar veel meer door u bekeerd, door u bezet, door u geregeerd, door u begenadigd. O Heere, Gij mocht de behoefte werken, dat een ziel, dat zielen zich daarmee gaan worstelen, hoe dat ze ooit met u bekeerd moeten worden. Maar dat het zo op het hart gebonden mag worden, dat er geen uitstel meer mogelijk is. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft. Deze wereld is tijdelijk. Maar onze ziel is eeuwig. O Heere, ontsluit uw woord, ontsluit de poort des hemels, die poorten der gerechtigheid. Dat het rechtvaardige volk daardoor mag binnentreden. Maar Gij begint bij het begin. Gij begint de rechtvaardiging van de goddelozen. En dan weten we van die verdrukking en van die verdrukkers waarvan de prediker melding maakt. De verdrukking des vleeses, omdat het vlees zich der wet Gods niet onderwerpt. Maar Gij weet een ziel te onderwerpen, lieve Heere. Gij hebt maar te spreken en het is er. De gebieden en we leveren al de wapens in. Heere, wat zou dat heerlijk zijn als we het eens van u mochten verliezen aan deze zijde van het graf. Als we eens met een pijl uit uw goddelijke pijlkoker mochten doorwond worden. Dat we het niet meer kunnen helen. Dat we onze melaatsheid niet meer kunnen bedekken. Dat we eens openbaar mochten komen als een totaal verloren zondaar. Als een mensenkind die geen leven, die het leven in eigen hand niet meer kan houden. Wat zou het groot zijn, Heere, als Gij uw woord kwam te zegenen. Want anders zal het tot ons oordeel zijn. Anders zullen we al die predicaties eenmaal terugkrijgen in de dag des oordeels, tot onze veroordeling. Maar mocht het uitwerken, de genade daden in Christus, en de vruchten die daarop volgen. O doorwaai onze hof, o dierbare geest, kom gij noorderwind en doorwaai onze hof. Opdat die zuiderwind van het evangelie ook onze hof zou mogen doorwaaien, opdat de specerijen mochten uitvloeien. O, wat zou het groot zijn, Heere, dat wonder van zalig worden. Dat wonder om door u te worden opgeraapt als een verloren mens die u niet gezocht hebt. Maar gij zoekt zondaren, gij zoekt degene die u niet zoeken. Heere, dat het ook mag blijken door de prediking van het evangelie in welke toestand we ons ook bevinden. Het ziet niet op het zichtbare, maar op u. Gij breidt uw koninkrijk nog uit. En mocht dan kon het zijn ook onder ons, Heren, dat er nog zielen worden aangeraakt. Dat er nog zielen mochten zien op die verhoogde slang. En gelijk Mozes die slang in de woestijn verhoogd hebt, daar was geen uitstel meer mogelijk. Want vandaag niet zien is morgen eeuwig verloren. Heere, open daartoe de schriften. En mochten we uw stem horen, mochten we door u onderwezen worden, mochten we door u geleerd worden, van u geleerd worden, door u bekeerd worden. Want dan kunnen we het zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Schenk nog waarachtige bekering. De kerken die houden zich stil, de dominees houden zich stil. O, wat een oordeel. Als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. Dat is onze schuld, Heren. Maar mocht gij nog verwaardigen om in de bressen te staan, om de bazuin aan de mond te zetten, tot alle die het horen willen, tot alle die het horen moeten, want uw volk moest zalig worden, of ze willen of niet. Heren, wees met ons alle de dagen. Wees met ons in het spreken. Wees met ons in het luisteren. Maar dat het meer mogen zijn dan luisteren. Dat het mag zijn toegepast. Dat het mag zijn heden is deze huize zaligheid geschied. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, vanmorgen overdag die eerste drie teksten van Prediker 4, uit welke wij u nogmaals willen bedienen in afhankelijkheid van de Heere die alleen licht kan verschaffen in de duisternis. Ja, een mens steekt wat lampen aan in zijn leven. Maar mocht u verlegen geraakt en verlegen gemaakt worden om dat licht der wereld, om door dat licht der wereld beschenen te worden, om op hem te zien. Want de wijze Salomo had allerlei ijdelheid gezien en allerlei arbeid onder de zon. En waar gaat het allemaal heen? Waar gaat het allemaal naartoe? Tot Hagar werd de vraag gesteld, waar reist gij heen? En er zijn er twee mogelijkheden, gemeente, of we reizen met heel de wereld op de brede weg des verderfs, want dat is van nature onze geboorteweg. Of we zijn door die deur der schapen, door die enge poort binnengegaan en reizen getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed, daarboven naar het vaderhuis. Het is geen tussenweg, het is geen grijs gebied. Het is ook geen misschientje. De weg is smal die ten leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar toch doet de Heer het nog. Toch bekeert de Heer nog mensen. Hij breidt zijn koninkrijk nog uit, want anders zou deze wereld niet meer bestaan. Velen zoeken in te gaan in hun oude menshoedanigheid. Ja, die worden niet toegelaten. Want die oude mens, dat is een hoogmoedig mens. Maar niet in de erkenning ervan. En hoogmoedigen, die zendt de Heer ledig weder. Worden niet toegelaten. Ze zeggen, ja, het is toch voor iedereen. Dat is niet waar, hoor. Het is niet voor iedereen. Het is alleen voor verloren zondaar. Het evangelie is alleen voor verloren zondaar. Iedereen hoort het. Iedereen die onder de prediking zit, die hoort het evangelie. Tot u allen komt het woord. Geen mens uitgezonderd. Maar de toepassing is er alleen voor verloren zondaar. Die weten dat ze het zijn. Net als die verloren zoon. Die kwam tot zichzelf, die kon het in de wereld niet meer uithouden, want hem werd zelfs de draf der zwijnen onthouden. Dat was liefde van God. Ja, in die ontdekkingsfase denkt hij dat de Heer het tegen is. En aan de ene kant is dat ook zo, want we leven alle onder de toren Gods, en als dat ontdekt wordt, als dat deksel eraf gaat, dan kom je erachter dat je onder de toren Gods leeft, omdat je onverzoend bent en met een open schoot voorreist. De eeuwige rampzaligheid. Maar op zich, wat een wonder als een mens tot zichzelf mag komen. Dat noemen ze tegenwoordig in de gereformeerde gemeente, noemen ze dat de kern van de bekering. Nou, dat is natuurlijk duivelse praat. Dominee van Aalst, ik noem een man een paard, want ik strijd met open vizier. Dat heeft de Heer me geboden. Dominee van Aalst zei op een jeugdbondfestival dat de kern van de bekering, dat is dat die jongen tot zichzelf kwam. Nou, dan is Christus een bijzaak. Zie je hoe gemeen het ook is. Hoe gemeen de prediking in onze dagen in elkaar zit. En willen ze die jeugd erbij houden met een vals evangelie. Nou, het is nog van eens een evangelie. Het is allemaal filosofische praat. Inlegkunde. En er wordt alles op het berouw van die verloren zoon gelegd. Nou, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de liefde des vaders. Over de liefde des zoons. En over de liefde des Heilige Geestes. Ja. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Er komt niks van de mens in aanmerking. Geen zoeken, geen bidden, niks. Maar dat is nou juist het evangelie. Het evangelie is er voor diegenen die zichzelf uitgesloten hebben. Ja. Kent u niet anders spreken? Christus zoekt het weggedrevene. Ja. En die gaat die trekken. Dan gaat de Vader die trekken met koorden van liefde. Koorden van eeuwige goede tierenheid. Noemen ze tegenwoordig al wedergeboorte. Dan zijn ze met de trekking al bekeerd. Nou, dan ben je niet getrokken. Dat kan ik je verzekeren. Want toen ik in die fase verkeerde, toen kon niemand me zalig spreken. Want toen riep ik des te harder uit, verloren, verloren. Gij zonen Davids, ontferm u mij. Ben u niet gered. Smart over de zonde, ja. De brug naar de wereld opgehaald, ja. Maar nog niet gered. Wachter, wat is er van de nacht? Het is nog nacht. En we zijn nog niet verlost. Dan kan heel de wereld zeggen, nou, je bent op de goede weg, hoor. Kunnen alle dominees zeggen, ja, maar die jongen die kent wel een ander beginsel. Maar je kan met een beginsel niet voor God verschijnen. Nee. Je kan met de begeerte niet voor God verschijnen. Nee. Je kan met al je verlangens niet voor God verschijnen. Met al je zondekennis kan je niet voor God verschijnen. Al had je meer zondekennis als al de Bijbelheiligen bij elkaar, kan je niet mee voor God verschijnen. Dat is geen gangbare munt. Dat is ook geen instap. Dat is ook geen wedergeboorte begin. Nee. Tegenwoordig leren ze dat de wedergeboorte begint met de kennis der ellende. Onzin! De wedergeboorte begint met Christus. De wedergeboorte begint met het leven. De wedergeboorte begint met de waarheid. Dan ben je altijd een leugenaar geweest. En dat blijf je. Maar er komt de waarheid in je leven. En weet je wat de waarheid zegt? Ik ben het voor u. Ja, daar zalig worden. Daar zalig worden. Tegenwoordig preken ze allemaal de verandering van de mens.
Ja.
Nou, tante Lene zou zeggen, wel verandering, maar geen verbetering. En Gods ware volk zal dat hartelijk beamen. Wel verandering, maar geen verbetering. He? Slechter worden. Slechter worden.
Ja.
Maar bedenk, gemeente, bedenk maar eens ernstig dat al uw jaren in onbekeerlijkheid verloren jaren zijn. Gestolen jaren zijn. En daar zult u pas over wenen als uw ziel gered mag worden. Want anders weent u slechts om een lekke emmer. De mens van nature weent wel, maar dat zijn geen tranen die in Gods fles vergaat worden. Omdat het krokodillentranen zijn. Nou zegt de Heere wel, ik zal ze voeren met smeking en geween. Dat is wel een heiligdom, want daar is de mens niet in. Daar kan de mens niks uit verklaren. Daar kan de mens zich niks in toe-eigenen. Want dat is... Ja, ze spreken dan over een toeleidende weg. Maar nou roep ik Gods volk tot getuige. De tegenwoordige toeleidende weg, dat is maar een wegversmalling op de brede weg des verderfs. Dat is ook geen instap tot de wedergeboorte. En toch in die fase trekt de Heer ze de uitverkorenen met smeking en geween. Maar er zit geen pasmunt in tot de wedergeboorte. Hoor. Er zit geen pasmunt in. Dan zeg je, nou, dat is ook wel een soort geloof. Echt niet. Hoor. God rechtvaardigt de goddelozen. En hij is ook helemaal vrij wie die trekt. Ja. Dus begin niet aan het verkeerde eind, geliefde. Klim niet over de muur, maar strijd om in te gaan door de enge poort. Al zou er nog maar één mens bekeerd worden, dan is uw ziel het eeuwig waard om die ene te mogen zijn. Bedel dan de Heere om die ene te mogen zijn. Kijk, Gods uitverkorenen, die worden uit des leeuwenmuil gered. Nou ja, wie wordt er nou ooit uit een leeuwenmuil gered? Maar zo gaat het wel. Wel zeker gered, ja zeker. Hè? Want degene die God redt, die worden niet met een misschientje gered. Hè? Zalig worden is geen misschientje. Maar zeker in God, zeker in de God der zaligheid. En dat wordt verstaan door het geloof. En Christus heeft al die machten die in uw leven aan de macht zijn. Hè? Want daar ging het in het eerste vers over. Over die verdrukte en die verdrukte. En aan de zijde van de verdrukkers was macht. Daar kan Gods volk allemaal verslag van geven. En soms na ontvangen genade, hoewel ze nooit meer onder de heerschappij des duivels komen, kan je wel onder een betoverende macht. Kijk maar naar de Galatiërs. Hè. Die werden weer betoverd. Nou, dat is de situatie, dat is de kerkelijke situatie van vandaag, maar dan 100 keer erger. Maar Christus heeft al die machten die in uw leven aan de macht zijn en die de overhand schijnen te hebben en waaronder de ziel moet bezwijken. Dat zegt toch de psalmdichter. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Die heeft Christus overwonnen, al die tegenspoeden, al die verdrukkers, al die aanslagen op de ziel. En al die aanslagers. Want hij is de almachtige, de overwinnaar over duivel, de zonde, de dood, de hel en het graf. En hij heeft maar te spreken en de zaak geschiet. Dat is bekering hoor. Ik hoor een hoop bekeringsverhalen, een hoop preken over bekering. Dat ik zeg, ja, nou is het nog niet aan bod geweest wat het nou eigenlijk is. Wat is nou bekering? Dat de Heer je zalig spreekt, heel eenvoudig. En dan bedoelen we de bekering van de duisternis van het koninkrijk, de duisternis tot het koninkrijk van eeuwig licht. Ik doel nou niet even op de doorgaande bekering, maar op de eerste bekering. Dat is als de Heer je zalig spreekt, dan ben je eeuwig zalig. Kan geen mens meer veranderen. Kan je zelf niet nooit meer vanaf. Want die zalig moeten worden, die moeten zeker zalig worden. Wend u dan tot hem en wordt behouden, o alle gij einde der aarde, want hij is God en niemand meer. Zoek het toch nergens anders. Maar je zou toch zeggen dat als genade om niet te verkrijgen is, dat er sprake zou zijn van lange wachtrijen op de markt van vrije genade. Maar dat is nou juist niet het geval. Er is in onze dagen weinig behoefte meer. Kijk, in de dagen van Huntington, in de dagen van vele oudvaders, zelfs in Amsterdam gingen ze, zagen de straten zondag zwart van het kerkvolk. Nou, wat is het nou? Nou ziet het zwart van de sodomie. Ja. Zelfs in de kerk ziet het zwart van de sodomie. Zelfs in de herstelde kerk. Want als je dan zeggen, ja, er is maar één kandidaat, die is dan een homofiel. Maar als er maar één klein stukje zuurdeesem in een deeg komt, wordt het hele deeg verzuurd. Daar kan je geen lid meer van zijn van zo'n kerk. Nee! Want één klein stukje deeg verzuurt het hele deeg, dan is het helemaal bedorven. Ja, één stukje schimmel wordt het hele brood beschimmeld. Maar op de markt van vrije genade is weinig volk, is weinig behoefte meer, weinig ontdekking, weinig zelfkennis, weinig geloofkennis. De kerken zijn tot de nok toe verzekerd. Nou, dat is het tegenovergestelde van geloof. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Dat ik mij verzekeren moet tot mijn nek toe. En dat je overal je steunsels hebt. En dat de dokter zegt dat je genezen kan worden. Is dat je geloof? Ik lag eens in het ziekenhuis en er waren een paar ernstige gevallen bij. En de een zegt, ja, de dokter zegt dat ik dat er... En de man die moest een hartoperatie ondergaan. Hij zegt, de dokter zegt dat ik er doorkomt. Ik zeg, nou, dan kon het wel eens niet zo zijn. Ik zeg, man, ik zeg, als de Heere zegt dat je er doorkomt. Ik zeg, dan kom je er door. Ik zeg, maar wat dan als je je ogen opslaat... Is die rijke man in de eeuwige pijn. Kan jij je dan nog op die dokter beroepen? Maar gemeente, omdat er zo weinig geesteswerk is in onze dagen, dat betekent niet dat dat aan God ligt, hoor. Echt niet. Het ligt ook niet aan Christus, hoor. Want genade is in zijn lippen uitgestort. Hij geeft genade voor genade. Zelfs aan de bedehoren. Maar het is dun gezaaid. Calvijn zegt 1 op de 100 kerkmensen. En het is nou 1 op de 10.000 kerkmensen. Echt waar. 1 op de 10.000 kerkmensen. Dan kun je een waarkind van God vinden die door recht verlost is. Ik bedoel allemaal niet die mensen die zichzelf een kind van God noemen. Op al die valse gronden. Die zijn allemaal van lieverlee zijn ze tot Christus opgeklommen. Daar geloof ik niks van. Dat is niet de ware bekering. Maar Gods volk dat door recht verlost is, kan je zoeken naar zijn speld in een hooiberg. In mijn vroege dagen was Gods volk nog in grote getalen. Ja, dat is misschien een groot woord. Maar toen waren ze nog in vele getalen aanwezig. Maar de kostelijke kinderen Sions lijken uitgestorven te zijn. En die het niet zijn, die worden ervoor gehouden. En die het zijn, die worden van alle kanten vervolgd en genegeerd. We hebben dat vorige keer gepreekt met Jeremia. Dat was nou een waarachtig kind van God. Een ware knecht van God. En die wordt nou van alle kanten belaagd. Nou, het is niet veranderd hoor. Als je je eigen binnen de refelkringen bevindt. En je bent een kind van God. Een getuigend kind van God, dan heb je geen leven. En als je wel leven hebt, dan ben je een bastard. Ze hebben mij bijkans op aarde vernield, zegt de psalmdichter. En dat kunnen Gods getuigen beamen, die kunnen dat bevestigen. Dan word je van alle kanten besprongen, onderdrukt en voor een pest gehouden. En als je de waarheid mag preken, dan zeggen ze dat je aan vuilspuiterij doet. Ja, zo erg is het in onze dagen. Zo erg is het. Jeremia die werd uitgemaakt voor een pest. Paulus werd uitgemaakt voor een pest. En tegenwoordig gaan de dominees gevierd door het leven. Dus u kunt wel begrijpen, u kunt wel verstaan, dan kan een kind nog verstaan dat er flink iets mis is in onze dagen met de godsdienst. Flink iets mis. De tranen der verdrukte wordt overheen gelachen. Want Revoland viert feest, net als het volk Israël feest vierde om het gouden kalf. Ja, want Mozes was hun God en Mozes was de berg opgegaan, dus dan hadden ze ineens geen God meer. Hè? En zo kijken velen tegen een predikant aan. Hier in Lethbridge, dominee Zonneveld, die gaan weer naar Nederland, naar een flink bedeelde gemeente in Zeeland. En de les te preken kon hij nog eens een keer flink van zijn eigen aftrappen, dat er zoveel zaken zijn blijven liggen, zaken onopgelost. En dat noemt zich nou herder van een kudde. Zijn voor mij huurlingen. Weet je wat Bunyan deed? Er waren vader en een zoon. Die hadden een twist met elkaar. En Bunyan die stapte op zijn paard. En ik weet niet hoeveel kilometer het was. Het heeft zijn leven gekost. Om die twist op te lossen. Toen ging die man op zijn paard. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. En toen die terugkwam was die zo doornat. Kou gevat. Het is een dood geworden. Dat zijn de herders. Dat zijn de herders. Die stellen hun leven voor de schapen. Yeah. Heb je ook zo'n gouden kalf waar je omheen danst? Gods voorzienigheid is ingewisseld in onze dagen voor een uitkering bij de pro-life verzekering. Bij de pro-life verzekeringsbank. Ja. Gods geboden zijn omgetoverd in een oudwijfse lijfregel die de vleeselijke mens naar zijn hand zet om te doen en te laten wat in zijn straatje past. Maar het ergste gemeente is dat de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddeloos is ingewisseld voor een valse leer van de rechtvaardiging van de vrome. Nou daar komt de Heer nooit in mee. Hoor. Dat wordt ook nooit en te nimmer gezegend. Worden nooit geen mensen onder bekeerd. Onder zo'n prediking. We zijn afgehoereerd naar Rome. Nog een beetje verwachting van het vlees. Forget it. En zo huppelt Revoland de blijde wereld door. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar het zal wat zijn, geliefde. Als het eind van uw leven nadert. Of als de wereld zal ophouden te bestaan zonder dat u een borg hebt voor uw ziel en geen God voor uw hart. Wat dan? Wat dan? We hebben vanmorgen eerst prediker 3 voor u opgelezen. En daarin beschrijft de prediker de tijd en het tijdelijke leven onder de zon, de bestemde tijden en hetgeen de Heer ons heeft toegeschikt. Maar als de zon schijnt, is dat een voorbode voor de nacht. En die nacht die komt. En die nacht is reeds over het mensdom gevallen door onze diepe val in Adam. Maar de Heere die heeft het verhoed dat de duivel zijn schepselen hem zou ontrukken. Want hij heeft een lam besteld. Een lam besteld waar niemand naar gevraagd heeft. Die niemand gezocht heeft. Hij heeft een lam besteld om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En om de mens een bestemde tijd, in een bestemde tijd, dat is niet vandaag en morgen, een bestemde tijd. Het kan wel een uur zijn. Een bestemde tijd om zijn levenshuis te bouwen op de rots der eeuwen. Dat is geen proces hoor. Die dwaze bouwer die begon met een proces. Eerst de zandplaat in orde brengen. Toen begon hij te metselen. Maar als Gods volk op de rots gezet wordt, dan hebben ze daar hun huis op. Niet met handen gemaakt hoor. De mens verstaat alles vleeselijk, alles biblicistisch. Hè? Maar je levenshuis, dat is Ja, dat staat ineens. Dat staat omdat het fundament er is. Maar de Heer heeft zijn kerk. Want kijk, als die prediker nou de doden prijst. Die spreekt ik de doden die al reden gestorven waren boven de levenden. Omdat deze wereld, omdat dit leven is één grote teleurstelling. En moeite, kwelling en verdriet. Daarom prijst hij de doden boven de levenden. Maar als je door God bekeerd mag worden. En als je door God bekeerd bent geworden. Dan heb je hier nog een roeping te vervullen. Daar zit niemand op te wachten. Maar toch, nochtans is het zo. Hè, dat de Heere zijn kinderen hier een bestemde tijd geeft om hun roeping te vervullen. Om diegenen te waarschuwen die hun huis op zandgrond bouwen. Maar zo'n huis zal de storm van Gods toren niet kunnen doorstaan. En als de prediker de bestemde tijden besproken heeft, keert hij zich om. Daarna wend ik mij. Ik keerde me om. En laat ons de andere kant van de levensmedaille zien. En dan ziet de prediker de schepping als in barensnood. Eerst heb hij gezegd, geniet uw ijdele leven, geniet het leven onder de zon, geniet uw arbeid onder de zon. Maar dan keert hij het even om. En dan ziet hij de schepping als in een barensnood. Een en al geweld en verstoring. De verdrukten die zuchten moeten onder de macht van hun verdrukkers. Maar die zijde van de medaille. Die wordt nauwelijks meer gezien in onze dagen. Die houdt men angsten verborgen. Je hebt tegenwoordig massa's doofpotaffaires. In de politiek. Dat is één aangereigde doofpotaffaire. Maar ook in de kerk, in de godsdienst. Dan houden ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Of dan hoor je alleen maar een eenzijdige waarheid. En deze dingen hoort men niet. Maar de prediker, die had een bezuin van God gekregen. Om erop te blazen. En om de waarheid te openbaren. Maar die zijde van die medaille gemeente, die moet ook ondervonden worden. Moet ook ondervonden worden naar de bevinding des geloofs. Er is buitengewoon veel godsdienstig getheoretiseerd, maar dat is juist een bewijs dat het ware leven gemist wordt. Het is alles ijdelheid en kwelling des geestes waar de mens zich mee vlijt, want de mens is enkel ijdelheid. Dan krijg je zo'n droge godsdienst. Een godsdienst zonder zielentranen. Maar een godsdienst zonder zielentranen, gemeente, is een godsdienst zonder liefde en zonder berouw. Gods kinderen wenen tranen van droefheid naar God. Tranen van smeking en geween. Tranen van berouw over de zonde. Vanwege de genade des Heren. Vanwege dat ze genade gevonden hebben in de ogen des Heren. Als ze goddeloze gerechtvaardigd zijn. Dat is zo'n eeuwig wonder, gemeente. Dat pak je niet maar even zo. Echt niet. Maar het is wel vrij te verkrijgen. Het is vrij te verkrijgen. Wie dorst heeft, die komen. En die wil nemen het water des levens of niet. En dan gaat die geest dat getuigen. Dan gaat die geest en de geest en de bruid. Kijk, zie je, daar heb je die bruid. Die hebben een roeping te vervullen. En de geest en de bruid zeggen, kom. U zegt, is het zo kort door de bocht? Ja. Moet anders het woord gelogen hebben. Ja, u zegt, maar ik bevind het heel anders. Nee, een valse bevinding. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort, zeggen kom. En die dorst heeft, kom. En nemen het water des levens om niet. O alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Komt zonder prijs. Fijne melk. Ja. Gods kinderen wenen wat af en die tranen worden in Gods fles bewaard. omdat de Heere zich nieuwelings aan hun ziel geopenbaard heeft vanwege de genade die de Heere aan de ziel bewezen heeft, het zij voor het eerst of opnieuw. Maar dikwijls is het verkeren ze in de verdrukking zonder vertroosters. Jeremia had geen vertroosters toen hij verdrukt en vervolgd werd en gehaat en gesmaad werd. En zo vergaat het al Gods ware kinderen onder het kruis. Geen vertroosters. Simpson had geen versterking van broeders gehad. Heel zijn leven niet meer. Nou weet je wat het wonder is? Dat Christus benauwd geweest is in hun benauwdheid. En hij weet de zijne te vertroosten met een eeuwige vertroosting. Maar dat wordt zo'n wonder. Dat wordt zo'n wonder in het leven der genade. Dat de Heere in je ellendeput opnieuw afdaalt. En dan komt hij de ziel te vertroosten. Gij heft mij het hoofd omhoog. Gij. En doet nu gunst aan schouw. En dan gaan ze verlangend uitzien. Hè, want dat baart het uitzien. Al die bezoeken. Hè, die godsontmoetingen, laat ik het zo eens zeggen, gemeente. Die doen een ziel uitzien. Uitzien naar de dag van hun verlossing. De verlossing van hun lichaam. Opdat de ziel mag opvaren tot God. Dus dat op de dag van de wederopstanding alle dingen. En hier ondergaat de kerk verachting, haat en smaad. Ja, het woord staat er vol van. Maar juist de zulke worden zalig gesproken. Niet op grond wat ze ondervinden, maar op grond wat Christus voor hen heeft gedragen. Wat Christus voor hen heeft ondervonden. Opdat ze de smaadheid van Christus lijden deelachtig zouden worden. En als we daarin geen kennis hebben, gemeente, dan zijn we niet zalig, maar rampzalig. Ja, tegenwoordig willen ze de zaligheid, dan willen ze wel de lusten, maar niet de lasten. Gelukkig doet de Heer dat nooit. Nee. Maar de prediker zag dus allerlei ijdelheid onder de zon en ook dat het de rechtvaardige wedervaart is te goddelozen. Maar het zal de rechtvaardige wel gaan. En de goddeloze zal het kwalijk vergaan. Maar nou een vraag, gemeente. Zijn wij ooit al ijdelheid voor God geworden? Enkel ijdelheid. Enkel lucht. Enkel stof en as. Want de mens is moed en vrijwillig in een duivelse ijdelheid gevallen. En een ijdel mens die wil met God niet van doen hebben. We hebben het vanmorgen gezegd, aan de kennis zijn er wegen, hebben we geen lust van nature. Nee. En van de zonde geen last. Een ijdel mens, dat is een mens van nature, is fier. Dan praten ze tegenwoordig over integerheid. Mens, laat me niet lachen. Een mens is een ijdel mens. Die is 24 uur per dag bezig met zichzelf, om zichzelf te behagen. Maar die de Heere vrezen, die zullen de Heere behagen. Maar Gods ware volk, die komt er nooit aan toe. Die moet er altijd nog aan beginnen. Die moet nog aan het beginnen. En aan het eind van de rit zeggen ze, ik moet er nog aan beginnen. Ja. Maar het willen, dat wordt gevonden. Want dat heeft de Heere gewerkt. Ja. Het willen... Het willen om het goede te doen, dat heb Gods volk ontvangen in de wedergeboorte. En nou wordt de wil voor de daden gemerkt. Want Paulus is er nooit aan toegekomen, want hij zegt, ja wat ik wil, dat doe ik niet. Tegenwoordig doen ze het. Hij zegt, en wat ik niet wil, dat doe ik, ik alleen nog mens. Paulus had zich als een ijdel mens leren kennen, na ontvangen genade. Niet alleen is een onbekeerde tijd, maar ook is een bekeerde tijd. Ik alleen dat mens, zegt hij. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Was dat alles? Nee, gelukkig niet, gemeente. Gelukkig niet. Ik dank God door Jezus Christus. Want Paulus was een gegrepene des vaders. Hij was door Christus gegrepen op weg naar Damascus. In de straten rechter zijn ziel gelocht. Maar de prediker kon al die ijdelheid onder de zon niet meer aanzien. En hij kwelde net als Lot in Sodom zijn rechtvaardige ziel. Vanwege de ongerechtigheid van het mensdom. Niet dat hij zich daarboven verheft. Nee. Want elk kind van God zal erkennen de grootste van alle zondaren te zijn. Maar ze kunnen met het kwaad en de zonde niet meer huishouden. Gods kinderen worden het leven niet moe. Ze worden de zonde zat. Versta je dat? Omdat ze die gestorven zijn. En omdat ze uit de voorbidding van Christus bediend worden. En daar het leven mogen. Omdat ze bewaard worden voor de boze, uit wiens heerschappij zij verlost zijn. En tot het einde toe bewaard zullen blijven voor de afval. Hoewel ze dagelijks struikelen in velen, wordt Gods volk voor de afval bewaard. Ja. En ze zullen hun wens verkrijgen om altijd bij de Here te zijn. Hè? Wat zingt toch Asaf, gij hebt mijn rechterhand gevat. Laat de Here nooit meer los. En gij zult me leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Maar vervolgens ziet de prediker al de arbeid, vers 4. Verder zag ik al de arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. De prediker wil eigenlijk zeggen dat de arbeid van de rechtvaardige, die in God rechtvaardig is, die rechtvaardig verklaard is en die rechtvaardig is, dat de arbeid van zo'n rechtvaardige, de naad, de nijd en de haat en de afgunst van de goddeloze oproept. Want de dood kan het leven niet verdragen en degene die ongerechtigheid bedrijft en bedenkt, kan de arbeid van de rechtvaardige niet verdragen. Omdat de ongerechtige man weet dat zijn werken boos zijn en die van de rechtvaardige goed, in Gods ogen. Kaïn kon de offeranden van Abel niet verdragen. Kon hij niet verdragen, want hij zag wel dat de Heere dat offer aannam. Dat zag hij wel. En hij voelde wel aan dat wat hij offerde. Zijn hart was, kijk, God ziet op de gezindheid van je hart. Op de wedergeboren gezindheid van je hart. Nou, daar kon Kaïn niks van vertellen. Was niet bekeerd. Kaïn kon de arbeid van zijn broer Abel niet verdragen, omdat zijn werken kwaad waren en die van Abel goed. Omdat Abel geloofswerken werkte. En Kaïn die had alleen maar werken der wet. Hè? Maar de wet werkt toorn. Nijd. Afgunst. En het werk van de rechtvaardige brengt bij de onrechtvaardige nijd en toren teweeg. Afgunst. Afgunst is een bittere vrucht van een mens met een dienstbare geest. Want de mens met een slaafse geest is alleen tot dienstbaarheid barende bekwaam. En het nageslacht van Hagar is dan ook rijk vertegenwoordigd in de huidige kerk, omdat zij niet uitgeworpen worden door de huidige prediking. Al die dienstbare zonen mogen netjes blijven zitten, kunnen voor het ambt in, komen voor het ambt in aanmerking. Als je maar een serieus gezicht hebt tegenwoordig en je bent van goede willen. Ja. Wat is er toch allemaal verdorven, mensen? Wat is er toch allemaal in de grond bedorven? Wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstbare die zal niet erven met de zoon der vrije. Dat is mijn roeping om dat te prediken. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Ja, maar het is toch ook een kind van Adam. Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Abraham die wou het nog koesteren, hij zegt dat, dan gaan we toch te ver. Maar hij moest wel doen. En dat is wel geestelijk bedoeld, gemeente. Want je hoeft je kinderen niet de deur uit te sturen, moet je je eigen zelf maar buiten de deur zetten. Maar het afgunstige geslacht van Hagar, ofwel genoemd in Gods woord de Hagarenen, dat zijn van die dienstbare geesten, die zijn er altijd op uit om Gad. Weet je wat Gad waar ik het over heb? Ruben, Gad en Manasse. Gad die woonde in het Overjordaanse. En daar, die waren omringd, de stam van Gad was omringd door de Hagareense volken, de islamieten en noem al die volken maar op. Die zijn er altijd op uit om Gad te benauwen. Om Gad te smaden en te belagen. En dus ook voor zegt, hè. Want van Gad staat geschreven, aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Gad zal als een leeuw uit de strijd tevoorschijn komen. Als een oude leeuw die de arm en de schedel verscheurd heeft. Omdat Gad meer dan overwinnaar is in hem. Die het voor Gad voleindigen zal. En als je nou een ware gadiet mag zijn, dan kun je nooit meer in overeenstemming komen met die eigenwillige godsdienst. Met die Hagareense godsdienst. Nee. Weet je waarom? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze Hagareense godsdienst. Dat doet de Heer. Nee, er is nog geen woord gezegd. Of je hoort de stemmen al klinken. En je hoort de naspraak van velen. Nee, nog geen woord gezegd. En de Hagarenen die verzetten veel meer werk als de rechtvaardigen. Maar een mens met een dienstbare geest die kijkt alleen maar naar de kwantiteit. Niet naar de kwaliteit. Een dienstbaar mens, een slaafs mens, een natuurlijk mens, een oude mens. Die kijkt alleen maar naar aantallen. Die wil rekenen, optellen. Kwantiteit. Ja. Maar Gods volk is uitgerekend. Daar tot de zulke zegt de Heer, zie, hier ben ik. Kijk, dat is de enige kwaliteit. Christus. Een mens wil optellen, uitbreiden en vermeerderen en daarbij de werken van de rechtvaardigen kleineren, met afgunst bejegenen, om zijn eigen ik te verhogen, te verheerlijken en te bewieroken. Daar heb je die Hagareense godsdienst. Nou ja, ze doen maar. Gods kinderen hebben geen belang in al die vleeselijke aantallen. Want eenmaal mijn God is de meerderheid. Eenmaal mijn God is de meerderheid. Als God voor ons is, wie zal dan tegen je zijn, moeder? Maar daar vandaan kunnen Gods kinderen ook geen politiek bedrijven. Want politiek zoekt altijd een getalsmatige meerderheid. En daar kan Gods volk niet meer leven. Dan kan Gods volk niet meer leven, want dat is enkel verrotte ijdelheid. Daarvan zegt Jacobus, uw godsdienst is verrot. En uw klederen van de motten gegeten. Maar Gods kinderen hebben de overhand in God. Want als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dus alle arbeid onder de zon is ijdelheid en kwelling des geestes, behalve de arbeid die in God gedaan is. Die wordt beloond. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Die arbeid die gaat niet voorop, maar die zullen Gods kinderen volgen, want hun arbeid volgen hen na. Die zullen ze zichzelf niet meer kunnen herinneren. Als de Heere hen al die arbeid die ze in zijn naam hebben bedreven in herinnering brengt. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zeggen ze, Heere, wanneer? Kunnen ze niet meer herinneren. Dus de arbeid, uw arbeid is niet ijdel in de Heere als je het door het geloof in zijn naam hebt mogen doen. Ja. Maar de prediker is nog niet klaar. Hij wil ook nog even wat zeggen. En wat wil hij zeggen? Vers 5. De zot vouwt zijn handen tezamen en eet zijn eigen vlees. is een zot. Dat is iemand zonder geheilig verstand. Dat is een zot. Elk natuurlijk mens is een zot. We zijn maar zotten van nature. De zot zegt in zijn hart, er is geen God. Er is een zot. Kan zelfs nog na ontvangen genade dat het zover komt, de aanvechting. Dat de binnenpraters gaan zeggen, waar is nou God op wie je bouwt en aan wie je zaak vertrouwt? Waar is nou die God? Dan zeggen die spotters, waar is nou de dag van zijn toekomst, die al zo lang beloofd is? Het is als heden en gisteren. Een zot kan heel godsdienstig zijn, net als de farizeeërs, die baden als lijsters en die bidden als lijsters, want de farizeeërs, het aantal farizeeërs, dat is in kwadraat toegenomen sinds de omwandeling van Christus op aarde. Die kunnen altijd als een lijster bidden, alleen om er eigen vlees te eten, want wat de mens zaait, dat zou die ook maaien. Daar heb je dat eten van je eigen vlees. Als je onkruid zaait, zal je onkruid maaien. Als je leugen zaait, zal je leugen maaien. Als je maar staat te preken voor het half verloste christendom, dan zal je ook halve bekeringen maaien. Allemaal van die schijnbekeringen. Dan zeggen ze, ja, de Heere die doet ermee wat hem behaagt. Nou, de Heere gebruikt nooit een valse prediking. Dat kan ik je vanuit de schrift bewijzen. Want onbekeerde predikers zijn een vloek voor de kerk. En dat geldt zeker voor valse preken. Daar wordt nooit een mens onder bekeerd. Nooit en ten never. Maar als het groene hout getuchtigd wordt, gemeente, met een stokje uit eigen woud, waar zal dan de goddeloze en de zondaar moeten verschijnen? De zot zwijgt als die spreken moet en als die zwijgen moet, dan spreken. Altijd voor zijn beurt. Altijd voor zijn beurt. De zot kent zijn tijd niet. Want weet van de bestemde tijd niet af. Omdat hij God niet kent en zichzelf niet kent. Een zot is wijs bij zichzelf. Terwijl Gods kinderen dwaas zijn om Christus wil. Kijk, daar heb je nou het verschil. Daar heb je nou het grote verschil. Weet je wat Gods volk van zichzelf zegt? Ik ben maar een dwaas en een snoot rebel die niks verdient en helpt. Na ontvangen genade. Want het wordt niet beter, maar slechter. Minder zonde doen en groter zonde worden, daar heb ik geen verstand van. Nee, want als je nou mag toenemen in de zondekennis, dat is toenemen in Christuskennis. Als je mag toenemen in Christuskennis, krijg je meer zondekennis. Ga je dan minder zonde doen? Dan word je juist dan ontdekt dat je veel meer zonde doet. Ja. Een zot is wijs bij zichzelf, terwijl Gods kinderen dwaas zijn om Christus wil. Dat is de hoogste wijsheid. Hè? Dat is de hoogste wijsheid. Ik ellendig mens. Hè? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste wijsheid. Want de dwaze Gods is sterker dan de mensen. Kijk, een zot... die bidt wel. Maar gij bidt en gij ontvangt niet. Omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw welste zou doorbrengen. Een zot bidt altijd op zich aan. Nooit van zich af. Een zot komt nooit met de strop van zelfveroordeling om zijn hals. Nooit. Daar is hij te best voor. Te best om verloren te gaan en te goed om gerechtvaardigd te worden. Daar zit dat allemaal op vast in uw en mijn leven, gemeente. En dat weet ik goed vanuit mijn eigen leven. Te best om bekeerd te worden. Ja. Kijk, een zot heeft het nooit met God te doen. Weet je wat een ziel al in de fase van de ontdekking, dan krijgt hij meer met God te doen dan met zichzelf. Want dan ga je, weet je wat er dan gaat wegen? Hoe komt God aan zijn eer? Hoe komt God nou aan zijn eer in mijn leven? Hoe kan God nou aan zijn eer komen met alles wat ik doe en laat? Daar zet de wet overal de vloek op. Dan krijg je meer met God te doen dan met jezelf. Een zot vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees. En dat is ook op de politiek van toepassing. Want politiek bedrijven, dat is de meest zotte bezigheid. De meest zotte bezigheid. En er zijn ook nog godgeleerden die dat hebben gezien. Niet alle godgeleerden zijn van hun wijsheid beroofd. Nee, professor Wisser die zei het zo. Hè? Van die politiek, de vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat, de vergadering is mislukt. Nou, dat kun je ook zeggen van alle kerkelijke vergaderingen tegenwoordig. Wat een zotte bezigheid. Want het oordeel is reeds begonnen van het huis Gods. Politiek bedrijven, en dat geldt nog in meerdere mate voor kerkpolitiek bedrijven, is dwaasheid bedrijven. God blaast erin. Ongerechtigheid bedrijven. Ik heb het u vanmorgen al gezegd, democratie bedrijven. Democratie, dat is een dekmantel. Dat is een dekmantel geworden. Een dekmantel voor de dictatuur. Er is bijna geen mens die het ziet. Je moet er een dwaas om Christus wil voor zijn om het te zien. Dus aan zotte hebben we geen gebrek in onze dagen. Met wat voor een naam, wat voor eerwaardigheid bekleders het ook zijn. Hoogwaardigheid bekleders, mannen van naam, ze zien het niet. Maar je zult als een aanbidder van de democratie je eigen vlees eten, omdat politiek bedrijven niets anders is dan het graven van kuilen voor een ander. Maar wie een kuil graaft voor een ander, die zal er zelf invallen. Dus dan eet je eigen vlees. Dat betekent dat. Haman die had een galg opgericht voor Mordechai. Yeah. Is er zelf aangegaan. Haman was een zot. En een zot is een hoogmoedig beest. Een hoogmoedig mens wil altijd aanbeden en bewierookt worden. Dat is een zot. Een zot wil eer en aanzien, getallen en aantallen tellen. Maar een zot die zit tot zijn haren vervuld met wrevel en afgunst jegens de rechtvaardigen. Dat zegt de prediker hierin. Dat het een mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dan gaat het over de werken van de rechtvaardigen. Wekt afgunst. Maar God zal ervoor zorgen dat zotten hun eigen vlees zullen eten. He, zoals we dat bij dominee Pasteur gezien hebben. En die vervolgde Jeremia, maar hij kreeg het als een boemerang terug. De roede waarmee hij Jeremia sloeg kwam als een boemerang op zijn eigen hoofd. De zot die zijn handen vouwt en zijn eigen vlees eet, kunt u ook voor in de tempel vinden, in de persoon van de fariseeën. Die brave man die dankte God dat hij niet was zoals andere mensen, waarbij hij verachtelijk naar die achter in de tempel staande tollenaar wees. Dan zeg ik, dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar. Dat is een zot. Die man die at zijn eigen vlees in de vorm van een belijdenis die hij voor God uitbraakte. Zo kan het dus ook. Dat we ons eigen vlees uitbraken. Door allerhande belijdenissen die niets dan getier zijn in de oren van de Heere Zebaot. En dat de zot zijn handen vouwt en zijn eigen vlees eet, kan ook verstaan worden van iemand die niet werken wil. Dat zeggen dan de verklaarders. En die niet werkt, die zal ook niet eten. Hè? Dan eet je eigen vlees. Totdat hij tot de betelstand geraakt, dan moet hij zijn hand ophouden. Hè? Omdat hij pon begraven heeft en er niet mee gewoekerd heeft. Nou, daar zit wel wat in. Hè? Dat is ook een zot. Tuurlijk, dat is ook een zot. Een zot is een boze en luie dienstknecht die zijn gaven als een zot besteedt, zijn huis op zandgrond bouwt, geen olie in zijn vat heeft, omdat hij een leeg hoofd is, een dwaze maagd en een dwaze bouwer. Nou geliefde, uw en mijn beeld van nature is hiermee getekend. En we moeten die zot niet bij onze buren zoeken, maar bij onszelf. In ons eigen hart. Daar woont hij. Daar heeft hij zijn troon op gericht. Want de prediker die tekent de mens hier ten voeten uit. Die prediker had zichzelf leren kennen. Hij is een zot voor God geworden. En daarom werd hij met de hoogste wijsheid bedeeld. Een zot die zijn handen vouwt en zijn eigen vlees eet, dat is niets anders dan de oude mens onder de wet. Want die eet zijn eigen vlees omdat hij niets anders heeft en kent. De oude mens onder de wet is één brok vlees, maar hij wil voor geest doorgaan. En de zulke eten niet van koningslekkernijen, maar hun eigen vlees. Ze leven van de werken. Een leven naar het vlees. Maar Gods volk leeft van genade. En die hebben een leven naar de geest. Ja. U zegt, maar ik word het zo anders gewaar. Oh, dus Gods woord liegt. Omdat u het anders gewaar wordt. Er zijn dus twee koninkrijken, gemeente. Een leven naar het vlees en een leven naar de geest. Het zijn twee verschillende koninkrijken. Gods volk leeft niet daar naar het vlees en daar naar de geest. Dat wordt vandaag geleerd. Nee, nee. Die leven altijd naar de geest. Al staan ze ook tot de knieën toe in de zon, leven ze nog naar de geest. Ja. Waarom? Omdat ze van Christus zijn. En die van Christus zijn, hebben het vlees en de begeerlijkheid des vlees gekruisigd. U zegt, maar daar heb je het weer. Ik word het zo anders gewaar. Wat heb ik ermee te maken? Als God ons betere dingen verkondigt. Houd de daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt. Maar dat gij naar de geest levend zijt in Christus Jezus. Houd het ervoor. Door het geloof natuurlijk. Dus er zijn maar twee mogelijkheden. Een leven met een dienstbaar en slaafse geest. Of een leven met de geest die uit God is. Je bent dus een zot. Een dwaze bouwer of een wijze bouwer. Je bent een zot of een dwaze maagd. Nee, een zot is een dwaze maagd. Je bent een zot of een wijze maagd. Hoe weet ik dat, zegt u? Hoe weet ik dat ik me niet bedrieg voor de eeuwigheid? Nou, dat is van nature, is dat geen vraag, want een mens bedriegt zich voor de eeuwigheid. We hebben onszelf al bedrogen in het paradijs. Door op de duivel in te gaan en aan zijn woorden waarheid te hechten. Maar ook in het tijdelijk, dan ga je de onderste weg. Een weg van verdrukking. Van lijden, smaadheid. Smaadheid. Dat is de weg van Christus. Dat is de smalle weg. Maar in die weg ontvang je de inwendige getuigenissen van de Heilige Geest, dat je een kind van God bent. Dan gaat die geest mede getuigen. Dan is Christus aan je ziel geopenbaard tot vergeving der zonden. Dan kun je eigenlijk nooit meer bedriegen voor de eeuwigheid. Nee. Dat is geen visueel gebeuren, gemeente. Maar dat is altijd door woord en geest. Dan zit je onder de prediking van het woord. Als een verloren zondaar. En dan komt de Heer in je leven. Met kracht. Ja. Dan kan je er niet meer uitkrijgen. Dan zou je weg, dat zou je weg kunnen drinken, maar het lukt niet. Nee, dat is ook zo met talenten. Als je nooit meer zalig als de afsnijding in je leven plaatsvindt, dat zou je weg willen drinken, maar het lukt niet. Het lukt niet. Ja. Maar als de Heere zichzelf en de ziel openbaart, dan wil je dat niet meer wegdrinken. Want dat is het leven. Dan heeft de Heere tot je verloren ziel gesproken van eeuwige zaligheid in de belofte des evangelies. Ja, we laten het er eens van zingen. Psalm 84 en daarvan het derde zangvers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 84. de duivel op af, gemeente, op een ziel waarin de Heere gesproken heeft van vrede. Daar werpt de hel lava overheen. Maar de Heere houdt zijn eigen werk in stand en wat hij begonnen is, dat zal hij ook voleindigen op de dag van Jezus Christus. Hij zal het in stand houden. Maar dan gaat het verder, gemeente. Vers 6, een handvol met rust is beter dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Wat is een handvol met rust? Is dat een karig beetje? Een karig beetje genade? Sommige verklaarders die betrekken dat op die zot. Dat die zot dat zegt, maar dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet, want dit is het boek Spreuken en boek Predikers, dat zijn als het ware, en die spreuken die horen wel bij elkaar. Dat zijn allemaal geen zelfstandige spreuken, want het woord is een eenheid. En ook het boek Prediker, maar een hand vol met rust is beter dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Dat is een aparte spreuk. Het is geen karig beetje genade, een handvol. Het spreekwoord luidt beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Nou, daar heb je het. Een handvol rust is het deel der vroom. Ze gaan als bedelaars door het leven, maar hun hand is gevuld met het vette van zijn paleis. Met wat? Met rust. Een handvol met rust, zegt de prediker. Rust en vrede. Dat zijn twee metgezellen. Rust is vrede. Geen valse vrede, maar een ontvangen vrede. Een vrede op grond van recht. Daarom wordt hier gesproken van een handvol rust. Met je handen neem je in de natuurlijke zin dingen aan. Met je handen ontvang je dingen. Nou, geestelijke rust is een vrucht van de rechtvaardigmaking van God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is die rust die Gods volk heeft. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. En in het woord wordt meer over een gevulde hand gesproken. Is er een handvol koren in het land op de hoogte van de bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Daar heb je zo'n gevulde hand. Daar heb je het geestelijke zaad van Abraham. Christus is het zaad dat in de aarde gezaaid is, gestorven is en vrucht heeft voortgebracht. Een handvol koren, dat is de uitverkoren kerk. Een handvol, dat ziet op de volheid, op de voltalligheid. Een handvol rust. Dat is Christus. Want die is onze rust aanbrenger. Want hij is onze vrede. Hij geeft niet alleen vrede. Zijn naam is niet alleen vredevorst. Hij is onze vrede. Hij is bij de wereld en de godsdienst niet in tel. Nee. De beleiders onder de wet willen productie. Bij de vuisten vol arbeid. Maar weet je wat de prediker zegt? Kwelling des geestes. Gods volk is tevreden met een hand vol rust. Een gevulde hand. Het lijkt een karig beetje. Maar niet voor degene die Christus dierbaar achten. Een hand vol rust is niet een beetje rust. Niet een klein beetje rust. Maar een volmaakte rust. Rust in God. Vrede met God. Door het bloed des verbonds. Ja, ik heb u al gezegd, sommigen menen dat het zesde vers wordt uitgesproken door de zot, hè, in vers 5. En dat hij door luiheid genoegen neemt met een handvol rust, hè, en dan zich dag bij dag in te spannen om zijn brood te verdienen. Hij zegt, nou, een handje vol rust is me beter dan dag bij dag te zoeken en te slaven. Maar dat is inlegkunde, dat is een inlegkunde verklaring die op filosofie berust. En die ook eigenlijk nergens op slaat. Nee, hier is de prediker zelf aan het woord om de rust te melden die overblijft voor het volk Gods. Want er blijft een rust over voor het volk van God. Een handvol koren zal ruisen op de Libanon. En dat begon bij een scheut. Hè? Weet u nog? Afgehouwen tronk van Izaï. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Hij begon met een scheut, met een afgehouwen tronk. Het leek op niks uit te lopen. Het leek niets. Een mosterdzaad. Dat is nou een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, zegt de Heer. Maar als een mosterdzaadje gezaaid en opwast, groeit tot een, dan wordt het een eikenboom der gerechtigheid waar de vogelen des hemels zich in nestelen. En zo is het gegaan in de volheid des tijds. Toen niemand Christus meer verwachtte, toen is hij gekomen. En zo gaat het ook in het geestelijke. Zo gaat het ook in het geestelijke. Het zaad wordt gezaaid in de akker. Het lijkt op niks uit te lopen. Zeg toch de ziel, daar alle hoop mij gans ontviel. Waar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Daar heeft God je pad gekend. Ook ten aanzien van het getal der uitverkorenen. Ja, moet gekend worden. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Een schamele handvol koren zal tot een grote oogst vruchten voortbrengen. Maar wel in de weg van sterven. Hè? Want als het zaad in de akker valt en die sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Beter een handvol rust, geestelijke rust, dan beide vuisten vol wettische arbeid. Hè? Waarin rust nog vrede gevonden wordt. Want rust nog vrede wordt gevonden om een zonde. Zitten er hier nog van die zondaren die geen rust kunnen vinden voor het hol van hun voet? Zitten er hier nog zondaren die de schuld der zonde als een ondraaglijke last ervaren? Beter is een handvol rust. En dat is geen opzienbarende rust voor het vlees, nee. Maar één woordje van Christus lippen, van vrede tot de ziel gesproken, is eeuwig leven, is eeuwige zaligheid. Eén kus van Jezus' mond is vergeving der zonde en het eeuwige leven. Dat zegt Ledeboer. Eén kus van Jezus' mond was een rijk man. Had vele akkers. Hij zegt, één kus van Jezus' mond is me meer waard dan al die vuile grond. Ja. Een handvol rust. Geen theorie, geen lippenpraat. Nee, een handvol. Een lege hand die gevuld wordt. Een stenen hart wordt een vlezen hart. De duisternis moet wijken. Een eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende kracht. Christus vult de hand met rust. Hij vult het hart met zichzelf. En dat is een schat. Weet je hoe gering die schat is voor een vleeselijk oog? Weet je wat de bruid zegt? Weet je wat de bruid zegt? De bruid in het hooglied. Mijn liefde is mij als een bundeltje mirre die tussen mijn borsten vernacht. Nou, je zegt, dat is toch niet zichtbaar. Dat. Ja, zo gering kijkt het vlees er tegen me. De zot vat deze taal vleeselijk op en vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees. Maar de bruidskerk van Christus spreekt verheven taal. De talen Kanaans, geestelijke beeldspraak, geestelijke gemeenschapstaal, een handvol rust, een bundeltje mirre, een kus van Jezus' mond, is eeuwig beter dan beide vuisten vol wettische dienstbaarheid. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedige dan roof te delen met de hoovaardigen. Het is beter te wonen op een hoek van een dak of in een woest land dan met een kijfachtige huisvrouw en dat in een huis vol van gezelschap. Zelfs Job, die had zo'n vrouw, zo'n kijfachtige huisvrouw. He, toen die mij laatst werd, toen de duivel mij laatst gemaakt had op de toelating des Heren. Toen zegt zijn vrouw tegen hem, nou zegen God nou maar en sterf. Met andere woorden, vloek God nou maar, want die zou zo'n vrouw maar hebben. Maar weet je wat Job geleerd had? Het is beter dat we om redding wensen te vluchten tot de zere macht dan dat men ooit vertrouwt. Hij kon zijn eigen vrouw niet vertrouwen. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde van alle mensen. En de levende legt het in zijn hart. De levende, die zullen u loven. Treur is beter dan het lachen. Want door de droefheid des aangezicht wordt het hart gebeterd. Dat is allemaal wijsheid die de genade alleen leert. Dat leer je niet in de natuur. Nee. Het is beter te horen het bestraffen der wijze dan het aanhoren van het gezang der dwazen. Nou, er is wat gezang van de dwazen. Tegenwoordig houden ze allemaal van die zangavond om geld voor de zending op te halen. Het is allemaal van de duivel. Daar is God niet in. Hoor. Daar wil God niks mee te maken hebben. Dat is allemaal gezang der dwazen. Als je de collectezak nog maar vol zingen, houd er dan maar mee op. Houd dan je geld maar. Tegenwoordig is het allemaal omgedraaid. Men hoort liever de refo-zangkoren der dwazen dan de bestraffingen der wijzen. De bestraffende man in de poort die wordt gehaat met een gruwelijke haat in onze dagen. Refoland is een land van dromers. Dromers die wijs willen zijn, maar geen dwaas voor God willen wezen. Dromers die hun hoofd vol hebben met godsdienstige theorie, maar geen hand vol rust hebben. Geen vrede met God hebben, maar drijven op een valse vrede. Als u zich troost met een valse vrede, dan stelt u uw leden tot wapenen der ongerechtigheid. Gaat altijd gelijk op. Nou, wat zegt de mond der waarheid? Indien uw hand of uw voet u ergert, hou ze af, zegt hij. Want het is beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige leven in te gaan. Of in het eeuwige vuur geworpen te worden. En gemeente, we hebben u weer voorgesteld dood of leven. Niet dood en leven, dood of leven. Vloek of zegen, de eeuwige rampzaligheid of de eeuwige gelukzaligheid. En dan staat Jozua tegenover die ganse menigte. En dan zegt hij, kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God dient hem? Is Baal God dient hem? Kun je de keuze nog wel maken, hè? De keuze is reeds gemaakt in het paradijs. We hebben de dood verkozen boven het leven. De mens heeft zijn eigen graf gegraven en is de drievoudige dood onderworpen. Maar Christus is vrijwillig de dood ingegaan voor de doden. Hij is vrijwillig begraven geworden om de doden zijn stem te doen horen. Die met hem begraven zijn en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Eeuwig leven, eeuwige zaligheid. Dan ga je zingen, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Heren, gij mocht nog de naprediker zijn van het gepredikte woord. Want wat is het waar wat de prediker hier zegt? Beter een handvol rust dan beide vuisten vol kwelling des geestes, vol arbeid, kwelling des geestes. O Heere, mag het geleerd worden. Mogen we het leren van u. Mag gij al die valse, zult gij al die valse rust waarmee we ons van nature vleien, is af willen nemen. En als we u kennen, zouden we u mogen vervolgen te kennen. Opdat ik hem kennen, zegt een apostel, en de kracht van zijn opstanding, om u vervolgen te kennen in de kracht van uw opstanding. Want zonder u, Heere, is het geen doen. Dan is er geen doen aan. Kunnen we niks doen. Kunnen we alleen maar de zonde voortbrengen. Dan mocht gij uw eigen werk, en gij zult het doen, onderhouden en voleindigen. Heere des hemels en der aarde, zegen ons met de keursteen van uw zegeningen. Dat we onszelf als een zot en als een vloek leren kennen. De spiegel van Gods heilige wet. Want gij zijt tot een vloek geworden, o Heere Jezus Christus, om vervloekte tot een eeuwige zegen te zijn. Heere, help ons Bekeer ons. Geef nog genade voor genade, zelfs voor de wederhorigen. Verheerlijk uw naam en kracht. Gedenk als we weer van hier gaan, bewaar en spaar ons. O Heere, maar mochten we op uw woord letten. Mochten we op u letten. Want wat gij doet, heb eeuwigheidswaarde. Wat gij gedaan hebt in Christus, is tot onze zaligheid. En dat we als Lydia ons hart geopend zouden weten. Maar dan weten we ook van een gesloten hart. En een gesloten hart is de hel van binnen. Maar zulke zoek gij, die met de hel van binnen niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Heere, ontferm u onze. Ontferm u over deze arme schapen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen. Psalm 118. Psalm 118 en daarvan het derde zangvers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Dat wens ik u alle toe, gemeente. Psalm 118 en daarvan het derde zangvers. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.